In openbaring 22 waren wij in het laatste visioen van het boek en daarmee zelfs van de Bijbel, waar we een beschrijving vinden van een rivier van het water des levens, een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En ik neem aan dat u inmiddels begrepen hebt dat zo'n profetie over een dergelijke rivier niet alleen hier gevonden wordt, maar ook reeds in het Oude Testament, in het bijzonder in Ezechiël 47, maar daarna ook in Zacharia 14 hebben we het gelezen bijvoorbeeld. En in het algemeen wordt gesproken over de fonteinen des heils, niet alleen in Jesaja, maar ook in de psalmen eigenlijk, hoewel daar wat minder nadrukkelijk. Maar deze rivier is in ieder geval herkenbaar als die uit Ezechiël 47 en als uit Zacharia 14. En daar staat er in mijn Bijbel ook netjes bij afgedrukt onder vers 1. De aardigheid van dit visioen vind ik persoonlijk dat je geen keuze kunt maken, tenminste, u misschien wel, maar ik niet, dat ik geen keuze kan maken als de vraag is, is dat nou letterlijk of is dat nou overdrachtelijk bedoeld? En dat vind ik mede wel aardig, omdat het probleem zich ook voordoet in Ezechiël, niet alleen hoofdstuk 47, maar ook de hoofdstukken daarvoor, de beschrijving van die tempel enzovoorts. Het wekt enerzijds de indruk dat het overdrachtelijk bedoeld is. Aan de andere kant is de beschrijving zodanig gedetailleerd dat je niet in alle ernst, denk ik, kunt melden welke of wat voor betekenis het dan zou moeten hebben. Met andere woorden, er zit niks anders op dan toch vast te stellen dat het wel degelijk om een letterlijk ding gaat. Ach, en waarom ook niet? Nog een stapje terug ben je gewoon bij de tabernakel uit Exodus, Numeri en wat het maar was, Leviticus. En dan is ook de vraag, is dat letterlijk of overdrachtelijk? En het antwoord is natuurlijk toch allebei. En dat is een van de dingen die je moet leren als je Bijbel bestudeert. Ik begrijp dan ook nooit die klassieke discussies daarover. Of je iets letterlijk moet nemen of dat je iets overdrachtelijk moet nemen. Ook als je het letterlijk moet nemen, dan zou je moeten afvragen of het niet toch een overdrachtelijke betekenis heeft. En als je duidelijk ziet dat het een overdrachtelijke betekenis heeft, dan moet je afvragen of het dan misschien ook niet gewoon letterlijk is. Toch? Ik bedoel, uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik roep maar iets wat me zo ter plekke te binnen valt. Dit is Psalm 40. Ik geloof dat het ook... Nee, het wordt niet aangehaald in Hebreeën 10. Deze tekst, geloof ik. Maar goed, dit is Psalm 40. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Dan weet je wat het betekent. Namelijk, de psalmist, maar het is de Heer Jezus Christus, hoor, bewaart het woord van God in zijn hart, in zijn binnenste, in zijn inwendige mens. Zoals ook wij het woord van God in onze harten zouden laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken en worden van gelijke strekking. Toch? Maar het neemt niet weg dat het in Psalm 40 wel degelijk een van de zinnen is, want er staan er nog een paar, die een beschrijving geven van, of op zijn minste wijzen naar de tabernakel. En in dit geval naar de Ark des Verbonds. Want in het hart, in het binnenste van de Ark des Verbonds, werden de twee stenen tafelen bewaard. En als je dat in wat ruim neemt, dan heb je ook nog de kruik met manna en de staf van Aaron enzovoort. Het gaat allemaal over het leven brengende woord van God, dat daar bewaard wordt. Dus ja, het is allebei. Het heeft van die lagen. En dat is eigenlijk Nauwelijks bekend, moet ik u zeggen. Meestal komt men zover niet. Ik merk het dikwijls bij commentaren enzovoort. Dan zegt men, ja, in de Bijbel wordt de zetel van het verstand, van het denken, geacht te zijn het hart. Pas later heeft men uitgevonden dat het denken plaatsvindt in het hoofd en niet in het hart. Dan denk ik, wat zijn dat voor onbenullige mensen? Waar hebben ze het over? Hart betekent gewoon binnenste. Dat is gewoon taal. Hart is het inwendige. Vraag het maar na aan een techneut, aan een machinebankwerker of een timmerman van mijn part. Het hart is het binnenste. Kun je meteen vragen wat vlees is. Het is ook maar gewoon materiaal. Het kan niet schelen van welke aard. Dat heet daar ook vlees. En hart is het binnenste. En wij denken binnenin. In onszelf. Nou ja. Enzovoorts. Dus ja, maar het hele idee dat die woorden letterlijk en overdrachtelijk zijn, ja, daar komt men in het algemeen niet eens op. Dat is bij gebrek aan belangstelling, als u het mij vraagt, hoor. Want in werkelijkheid heeft men natuurlijk weinig belangstelling voor de Bijbel. Vandaag zei nog iemand tegen mij, ja, dat is eigenlijk alleen voor mensen die verdieping zoeken. Ik zeg, welke wil je hebben? Dat is een lift. Ja, die verdieping zoeken. Hoezo? Het is toch spijker, zoek dan maar liever op laagwater. Het baan van die, nou ja, verdieping zoeken. Het is niet voor mensen die verdieping zoeken. God heeft het ons geopenbaard. Het is God die ons zoekt dat bekend te maken. Het is ook wat in dit hoofdstuk vervolgens aan de orde komt. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Enzovoort, zalig die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Ik lees zomaar in het Wilde Weg, vers 6 en 7 van Openbaring 22. Dat is niet voor iemand die verdieping zoekt. Dat is voor mensen die de waarheid willen weten. De hele Bijbel. En dan, de waarheid is, dat weet u. Dat is de Heer die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het zijn sterke termen, maar ze zijn wel zo duidelijk. Goed, wij waren bij die rivier en bij de boom des levens, meen ik dat we het daarover gehad hebben. De bladeren des booms, of van het geboomte, dat kan net zo goed hoor, waren tot genezing der volkeren. Dat mag je aannemen, want geboomte des levens, want dat is wat het is, wordt geacht het leven te onderhouden, te geven misschien niet, maar in stand te houden dan toch wel degelijk. En dat betekent ook eventueel genezing. Dat was een weerstand tegen allerlei kwalen. Tekortkomingen van de mens. Hoe dat ook zij, dat koninkrijk is natuurlijk een nieuwe schepping uiteindelijk. Maar ik heb u menigmaal aan het begin van de avond hier gezegd inmiddels, dat dit visioen over het nieuwe Jeruzalem, want dat is het nog steeds, een visioen is niet over een nieuwe schepping zozeer, maar over het koninkrijk van Christus. En dat daalt neder uit de hemel naar de aarde in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is nog meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. En voordat deze oude aarde en hemelen verdwijnen. Zodat dit wel degelijk ook een beschrijving is van de situatie in de 1000 jaren, waarvan wij dan toch in de Bijbel leren, lijkt mij, al hebben we er niet al te veel teksten voor, maar ik dacht dat we daarin leren dat degene die als gelovigen die 1000 jaren binnengaan, als dat goede woord is, anders moet ik zeggen, die dat beleven en overleven, als dat koninkrijk op aarde gevestigd wordt, dat die, tenzij anders vermeld, ook nog leven 1000 jaar later, als Satan weer losgelaten wordt. Dan worden ze wel wat oud, naar onze maatstaven, maar naar de maatstaven van Methuselah, dan wel Methusalem, Of hoe het in die Bijbelvertaling maar staat. Zeg ik altijd, zou best kunnen. Toch? En die man die stierf nog in het jaar van de zondvloed. Dat wil zeggen voor de zondvloed. Methuselem. Dus dat zou maar zo kunnen. En ik geloof dat ik, terwijl ik hier sta, denk ik, ik heb dat geloof ik vorige keer gezegd. Er zijn mensen die maken ons wijs dat al onze ziekten, tekortkomingen en gebreken voortkomen uit een gebrek aan het juiste voedsel. Voedingsstoffen, vitamine, wat het maar was, mineralen, weet je veel, wat je allemaal. En dan haal ik mijn schouders op en zeg, dat zal dan wel zo wezen. Dat geloof ik ook. Maar toon mij dan het goede spul. En daarna verkopen ze allerlei potjes en flesjes enzovoort. Waar je dan weer allerlei andere kwalen van krijgt. Het helpt tegen de een en je krijgt er een andere van. Heb je dat? Nou ja. Dat is dus een natuurwet van het behoud van ellende. Nou ja, dat is variant op de natuurwet van het behoud van energie. Dat vind ik ook een leuke, want men heeft het tegenwoordig over een verspilling van energie enzovoort. Je kunt het eenmaal gebruiken, dan is het weg. Maar ik weet niet wat er gebeurd is sinds de Mammoetwet, maar ik leerde nog dat energie gaat nooit verloren. En de enige echte reden daarvoor is dat het is de kracht Gods. Energie, dat gaat nooit verloren, dat is God. En daarom raak je het niet kwijt. Je kan het omzetten, je kan het ergens voor gebruiken, maar het raakt nooit zoek. Dit is officiële natuurkunde, dit wat ik nou vertel hoor. Echt wel. Maar goed, laat ik me daar maar niet mee bezig. Want dit soort dingen bestrijden, de publieke opinie bestrijden, dat heeft geen enkele zin. Dat is vechten tegen de bierkaaien, de windmolens. Dat hebben ze in Spanje uitgevonden, wist je dat? Vechten tegen windmolens. In La Mancha. Ben je wel eens in La Mancha geweest? Als je dat, ik weet niet of het zo goed uitspreekt, maar ik toevallig wel een keer. Ik moest er wat ophalen. Maar er staan inderdaad die windmolens van San Gio.
Dat zijn wel heel andere windmolens.
Anders dan bij ons, ja. Je herkent ze ook meteen. Maar wij doen het nog, vechten tegen windmolens, voor windmolens. Maar dat heeft allemaal niks, geen enkele zin. Maar dat terzijde. Wij vinden dus een rivier van het water des levens, dat een beeld is van leven als zodanig, daarmee van het woord van God. Dat leven dat wij in overvloed zouden hebben, de fonteinen des heils uit Jesaja 12 en verder. Of hoe het maar heet nog, het levende water. En wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Toen kwam het uit de Jacobsbron. Een bron van een van de aartsvaders dus. En u weet, die hadden al van die bronnen. En er was ook altijd wat mee. En mee mis ook dikwijls. Maar toch, er was strijd om. Maar dat gaat het altijd om, want het is een uitbeelding van het woord van God. Het is opstanding uit de dood. En hoe het allemaal maar heten mag. Zie je? Goed. En het levert in ieder geval continue vrucht aan de boom des levens. Daarmee wordt de kracht van dat water ook geïllustreerd. Boom des levens, 12 maanden per jaar in plaats van 1 maand. Dat wil zeggen continu, doorgaand leven zonder de directe invloed van de seizoenen of iets dergelijks. Hoe dat zit met de seizoenen in de 1000 jaren weet ik ook eigenlijk niet. Ik heb de indruk dat ze er dan nog zijn. Hoewel ik ook de indruk heb dat ze eigenlijk pas gekomen zijn ter gelegenheid van de vloed van Noach. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik. Omdat daar staat voortaan zullen zomer en winter en de seizoenen elkaar, hoofdstuk 9, Genesis, zullen elkaar niet meer... Zullen onveranderlijk zijn. Later wordt het in de Bijbel nog enige malen gezegd hoor. De suggestie is, de Heer zal daar geen verandering meer inbrengen. En hij zal ook niet meer een oordeel brengen door water over de hele schepping. Maar dat had hij daarvoor niet gedaan, sinds Adam. En daarom denk ik dat het voor die tijd die seizoenen ook niet waren. Maar wat zeg ik, voor die tijd regende het ook niet. En dat staat wel in de Bijbel. Zwart op wit. Dus, voor de natuurkundigen onder u. Het lijkt dus heel voor de hand te liggen. Dat die stand van de aardas waardoor wij die seizoenen hebben. Pas gewijzigd is. Dat die uit het lood is geslagen. Ter gelegenheid van de vloed van Noach. Of je er wat aan hebt, om wat ik nu vertel. Nee. Maar, nou ja, je hebt er wel iets aan. Omdat het enigszins verklaart hoe het kan dat zoveel zaken uit de natuur in de praktijk eigenlijk niet kloppen. En hoe wij met het probleem zitten van zonnejaren tegenover maanjaren. En dat we schrikkeldagen, schrikkeljaren, schrikkelmaanden nodig hebben om na een verloop van tijd zaken weer te corrigeren. Het klopt nooit. En als het daar niet van komt, dan komt het van de zondeval, toch of niet? Dat betekent toch ook dat er iets mis is? Nou ja, wie zal het zeggen? Ik weet het niet, maar ik denk inderdaad dat het zo is. En ik heb niet de behoefte om het nou verder uit te leggen. Maar het schijnt veranderd te zijn in de loop der tijd. En of het in de 1000 jaren hersteld is, ik denk dat er nog steeds seizoenen zijn. En dat de uitzondering op die normale afwisseling is die rivier des levens en het geboomte des levens. En dat de kracht van dat water in overvloed, continu, dat de kracht is waardoor die bomen constant een vrucht voortbrengen. En wat voor soort bomen dat dan zijn? Ja, eentje die ook is uitgestorven, denk ik. Maar die, nou ja, weet ik veel. Ja, zoiets.
Ik maak alle dingen nieuw, was het toch? Ik maak alle dingen nieuw.
Dat kon, alle dingen zullen nieuw gemaakt worden. Maar u begrijpt, dit zijn een soort idealen die wij niet kennen. Wij zitten met het probleem van, dan leeft het en dan gaat het weer dood. En dan, weet je, dan wordt er iets opgebouwd en dan verdwijnt het weer. Dat is wat de prediker zegt, bladzijde voor bladzijde. Van je brengt iets tot stand en wat gebeurt er daarna mee? Het verdwijnt weer. Waar doe je het eigenlijk voor? Voor je kinderen schijnt het. Tegenwoordig, voor je kinderen. We zijn het verplicht voor de volgende generatie. Die wij trouwens niet mogen verwekken. Want de wereld is al overbevolkt. Maar dat durven ze niet te zeggen. Want dat is de enige echte oorzaak voor welk probleem dan ook tegenwoordig. Toch? Nou ja, laat maar. Er geen vervloeking zal er meer tegen... Vers 3. Geen vervloeking zal er meer tegen... Iemand zijn. Dat iemand. Dat zou je moeten weglaten. Dan wordt het. En geen vervloeking zal er meer tegen zijn. Waarna de vraag wordt waar tegen. En dan moet ik u zeggen. Wij zijn hier op de laatste bladzijde. Nou, bij mij is de ene laatste, maar. Het is binnen de grenzen van één pagina in elk geval. We zijn nu op de laatste bladzijde van de Bijbel. En we vinden op de eerste bladzijde van de Bijbel ook dit geboomte des levens. Trouwens, ook wordt daar melding gemaakt van rivieren. En er wordt ook melding gemaakt van... Om uwentwil is de aarde vervloekt. Toch? En in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten. Moet je dat letterlijk nemen? Nou.
Het ligt eraan wat voor beroep je kiest.
Ja. Het is prachtige taal. Het betekent dat men hard moet werken om aan de kost te komen. Heb u dat nog? Ook dat is een onderwerp in zichzelf. Want het hoeft tegenwoordig al lang niet meer. Hè? Laat je geld voor je werken. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb tegen mijn geld ook gezegd, ga nou aan het werk. Kom op, het is 9 uur, wat denk je wel? Maar het geld doet niks hoor. En als je het naar de bank brengt, moet je bijbetalen. Tegenwoordig. En parkeergeld. Maar goed, laat me zitten. Dat soort dingen. Nee, het is dus hard werken om aan de... En als wij, broeders en zusters, als wij niet hard werken om aan de kost te komen... betekent het dat iemand anders het doet voor ons. Dat noemen ze uitbuiting, maar daar moeten we het van hebben tegenwoordig. En als iedereen al uitgebuit is, dan gaan we allemaal naar de... Ja. Dit is economie. Als die markt er niet meer is, zal ik maar zeggen, als het allemaal vol is, allemaal voorzien is, ja, kan je inpakken, dan haalt het hele economisch systeem op. Dus we moeten ook de armoede in de wereld in stand houden en lage lonen moeten we in stand houden. Niet voor ons, liever niet natuurlijk. Wij willen goed verdienen, dus dan moet aan. Zo werkt het. Dat is in deze wereld nou eenmaal zo. Dat is de uitwerking van de zonde, welk systeem je ook hebt. Ik hoorde vandaag weer, dat roepen ze al dagen, dat er wat veranderen moet enzovoorts. En dan denk ik, ja, dat roepen ze natuurlijk al, wat, naar mijn berekening, 6000 jaar, dat er wat veranderen moet. Maar zullen we van de heerschappij van de zonde af? Dat al die dingen misgaan. Dat gaat niet lukken. Dat moet steeds sneller veranderen in de hoop dat... Het is gewoon paniek. U weet waarom een kanarie in een kooitje in paniek raakt? Hij wil eruit. Raakt hij in paniek, gaat hij wild heen en weer vliegen tot hij dood bij neervalt. Of dat hij toevallig... een gat gevonden heeft. Doorgaat uit het kooitje ontsnapt. Dat is paniek. Dat is de functie van paniek ook. Als je met gezond verstand en overleg niet voor elkaar kunt krijgen, dan maar paniek en bezien ontstaan, gebeurt er dan iets. Of grijpt een ander in of zet iemand voor jou het koortje open. Nee, dat is echt waar. Dat is domweg. De gang van zaken in de natuur, maar ook in het menselijk bedrijf. En als een samenleving niet meer werkt, dan raakt men in paniek. En dan krijg je dus iets als... Een revolutie of een burgeroorlog of een oorlog of wat je maar krijgt, zoiets. Dat is het dan. Daarna lost het zich op, want dat kan niet constant voortbestaan. Heb je dat nog? Zo gaat het met de mens. Hij zoekt naar iets, maar wat hij echt nodig heeft, wil hij niet hebben. En dan is er nog een christelijke variant hierop. Dat is deze. Een mens zoekt en hij zoekt. En hij zoekt, want hij... Hij weet niet wat hij zoekt. Maar hij zoekt God. En als die zich laat ontmoeten, zegt die mens... Ja, maar dat wilde ik niet. Dat was niet de bedoeling. Dus dan gaat hij verder zoeken. Voorkomen dwaas. Maar dat is de wereld waarin wij leven, hoor. Echt. Is altijd zo geweest. Zit in de mens dat hij zou zoeken, dat hij God zou zoeken. Zo is hij feitelijk geschapen. Althans, dat is ongeveer wat ik eruit lees in Handelingen 17. Maar men wil niet vinden. Niet echt. Nou ja. Maar de wereld is vervloekt tot in onze dagen. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En naar het schijnt, als hier staat en geen vervloeking zal er meer tegen zijn. Dat er mag je weglaten, dat bestaat natuurlijk ook niet, dat hele woord niet. En geen vervloeking zal meer tegen zijn. En de vraag is dan waar tegen? De vraag kan ook zijn waarover? Dan is het die aardbodem. Die ze vrucht niet voorbrengt. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Dat men hard moet werken om er iets uit te krijgen, maar dat het altijd te weinig is. Dat het heel moeizaam gebeuren moet. De aarde brengt zijn opbrengst niet. Ik ben slecht in natuurkunde, maar ze hebben het mij wel eens uitgelegd. Dat in potentie, dat is wel een aardig woord trouwens in dit verband. Dat maar een fractie van alle zaad wat gezaaid wordt en in de aarde valt, dat maar een fractie daarvan, heel klein deel daarvan, überhaupt vrucht draagt. Wat gebeurt er met de rest? Dat aan een rozenboom, er zouden een heleboel takjes moeten zitten, maar ze komen er niet. In plaats van daarvan komen de doornen aan. Het hadden takjes moeten worden. Alleen enkele keer heb je zo'n ding, zo'n struik, en dan zitten er geen doornen aan. Nou, heb ik dat van een roos nog nooit gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar van een braam heb ik het wel gezien. Er zitten helemaal geen doornen aan. En als je daar dan zaad van krijgt waaruit een nieuwe braamstruik komt, dan heeft hij weer doornen. Dus als je hem vermenigvuldigen moet je hem stekken. Enzovoort. Maar het bestaat dus wel. En dan is het niet, er zitten geen doornen aan. Het punt is, in plaats van de doornen zitten er takken aan. Die groeien dan echt uit tot takken. Zo had het ook gemoeten. Het is met zoveel dingen in de natuur zo. Het is niet bevrucht, of het is wel bevrucht, maar het draagt geen vrucht, enzovoort. Daar gaat te veel mee mis. Nou ja, ik zal u verder de details over de voortplanting besparen. Maar als je het aantal eieren en eitjes en zaadjes bij elkaar optelt, jongens, dat zijn aantal, en wat daarvan vrucht draagt, nou ja, zo goed als niks. Zo gaat het. En vooral dat zaad wat elk jaar geproduceerd wordt aan de bomen, de struiken enzovoort. Wat komt daarvan op dan? Vervolgens? Zo goed als niks. Zie? Het geeft zijn opbrengst niet. Het is te kort. Het ontbreekt te veel aan. En dat is een vloek die over de wereld ligt. En ik denk dat het daarop slaat. Ik heb dus ook stellig de indruk dat het met de landbouw een heel stuk beter gaat in de 1000 jaren. Kijk, als de mens daar ineens zo oud kan worden, dan vraag je je af toch hoe dat dan in de natuur verder is. En zoals gezegd, ik kan daar verder geen concretere uitspraken over doen. Maar dat het een en andere uitwerking heeft daarop, ja, dat, en op de mensheid in de eerste plaats, dat is een duidelijke zaak. Neem niet weg dat het nog steeds deze oude schepping is. Die nieuwe die komt pas na de jongste dag. Goed. Geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon gods en des lams, dat is maar één troon hoor. U wordt geacht zich hoofdstuk 4 en 5 te herinneren. De troon in de hemel met de vier dieren en de 24 oudsten enzovoorts, weet u nog. Het is maar één op de troon, dat is het lam. Maar het is God, die er zo uitziet. Nou ja, voor de gelegenheid. De troon Gods, namelijk die van het lam, zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Was de bedoeling. In de wereld zoals wij die kennen, daar... Nou, moet ik u zeggen, wij kennen wel de troon Gods en des lams, maar dat geldt alleen voor ons die geloven, van wie gezegd wordt in Hebreeën 2. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien. Niettemin. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die, onder verwijzing naar Psalm 8, die een weinig minder dan engelen gemaakt was, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij... kennen, zien. Wij kennen een verheerlijkte Christus, maar de wereld kent hij niet. Waar de wereld vandaag mee van doen heeft, is met de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe hij maar heet. En dat is de verklaring voor de chaos die kenmerkend is voor de wereld. Dat is altijd zo geweest trouwens hoor. Dat u niet denkt dat het van vandaag is of zo. Dat is altijd zo geweest. Ik kan hooguit zeggen dat wij in onze dagen er meer weet van hebben van wat er in de wereld gebeurt dan vroeger. En of je daar vrolijk van wordt, ik moet u zeggen nee. Ik denk dat ik één heel slechte gewoonte heb. En dat is dat ik 's morgens bij het ontbijt de krant lees. Dan... Dat is niet goed, denk ik. Maar ja, wat moet je dan? S'avonds heb ik er geen tijd voor. Dus ik lees 's morgens een krant. Bij het ontbijt. Bij wat ze nou weer allemaal... wat men allemaal weer bedacht heeft. Want meestal gaat het alleen maar over... tegenwoordig gaat het alleen over problemen die alleen bestaan... in de gedachten der mensen. In de waan van de dag. Hebben jullie dat nog? Nee, ik geloof niet in een klimaatprobleem. Ik geloof niet in een stikstofprobleem. Ik geloof absoluut niet dat daar ook maar enig probleem mee is. Wat ik tegenkom is hooguit dat het toch waar lijkt te zijn wat ik vroeger op school leerde. Namelijk dat niets in de natuur stabiel is. En het klimaat al helemaal niet, dat is zelfs spreekwoordelijk. Dat verandert altijd, continu. Ik zeg altijd, het is net het weer. Het klimaat is net het weer, maar dan in slow motion. Kent die amplitude modulatie, weet je wat het is? Amplitude modulatie. Nee, nou, laten we het allemaal niet over hebben. Dan heb je eigenlijk twee verschillende frequenties over elkaar heen. Twee golfvormen over elkaar heen. De een is een langzame. En dan heb je nog een snellere en die gaat er zo overheen zo. Ik zou het u kunnen laten zien met een scope en met een oscilloscoop met een Hammondorgel. Daar kun je het heel mooi mee doen. En dan zie je die golven eroverheen gaan. En kijk, die lange, die trage, dat is het klimaat. En die kortere, dat is het weer van elke dag. Ja, dat zijn de variaties daarop eigenlijk. Nou, dat is het ongeveer wel. En dat het veranderlijk is. Het is niet zo veranderlijk als het weer. En er was nog wat, maar dat ben ik inmiddels vergeten. Want ook, maar ja.
Het is niet zo
veranderlijk als een mens. Nou ja. Ik geloof niet in die problemen. Dat is wat men maakt. Aan problemen. En waarom maakt men die problemen? Omdat men andere problemen niet onder ogen wil zien. Je zoekt een afleiding. Dat is eenvoudige psychologie hoor, dit. Heel eenvoudige. Als je eigen problemen niet wil zien, dan ga je andere problemen aanpraten als ze niet hebben. En als ze ze wel hebben, mooi. Dan ga je dus anderen helpen hun problemen op te lossen. In de hoop dat het nooit gebeurt, want anders heb je weer een probleem. Toch? Dat is echt waar, zo werkt het. Dat is bekend, dat verzin ik niet.
Ja. Laten ze de zorgen aanpakken in plaats van het klimaat.
Ja, precies. Er zijn andere dingen. Veel belangrijke zaken. En waar je wel wat aan kunt doen bovendien.
Ja.
Maar ja, dat wil men niet. Goed. Geen vervloeking zal meer zijn, maar de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dat is de organisatie. Nou, een beschrijving kan je het niet noemen, maar toch. Het is, van een impressionist dan. Een beschrijving van hoe de situatie in het koninkrijk is. De heerschappij is bij degene die op de troon zit. Dat is Christus dus, toch? En die heeft zo zijn personeel dat hem dient. Wie dat zijn? Nou ja, wij in de eerste plaats. Want in die Bijbelse hiërarchie... Maar dat heb ik u vaak verteld, mag ik aannemen. Heb je God als hoofd van Christus, Christus als hoofd van de gemeente, gemeente als hoofd van als eerstgeboren van Israël, Israël als hoofd van aan de spits der volkeren, of hoe het maar heten mag, in wat voor vertaling dan ook. En dat is het dan. En wat lager is, dient dat wat hoger is, zo werkt het. Zie je? En wij dienen de Heer in eerste instantie als gemeente, als ecclesia van eerstgeborenen. Dat er meerdere zijn die hem dienen, dat is ook zo. Maar als u vraagt wie zullen dat zijn, ja, dan zeg ik chauvinistisch, ja, wij in de eerste plaats uiteraard. Hè. Nou ja, zo begon dit Bijbelboek. Hem die ons heeft lief gehad en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader... Wat zijn wij dus? Koningen en priesters voor zijn God en Vader. Wij zouden God dienen als koningen en priesters. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is 1. Dat wil zeggen Openbaring 1, vers 6 geloof ik. Kom maar. Zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien. Dat wil zeggen voor zijn aangezicht staan, zoals een van de profeten zei: de Heere voor wiens aangezicht ik sta. Dat betekent die ik dien. Zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Onder terugverwijzing naar de voorgaande hoofdstukken. Want die naam, dat is de uitdrukking van wiens eigendom wij zijn en wie men dient. Op hun voorhoofden. Is het echt op het voorhoofd getatoeëerd? Ach, misschien dragen ze een pet waar het op staat.
Zijn de Heer heilig, net als de priesters?
Ik heb nog een paar petten thuis liggen. Er staat er ook weer op? Poncia Train. Bent. Er staat er ook die andere. Ik wil ze gewoon niet meer te binnen schieten. Maar ja, dan staat de naam op van het orkest waar je bij was. Zo werkt dat. Zie je? En wij moesten in dienst leren als zo'n man een pet droeg met zijn rode band. Dan was het of de generaal of een olieboer. Maar dat wisten we niet. Nou ja, dat laatste is apocrief. Maar dat waren toch gangbare grappen, broeder Brans. Maar je kon aan het voorhoofd, zeker wel. En vandaar die hoge petten met zo'n groot, dat is de bedoeling van een pet, zo'n groot front. Dan leg je man hoger. Mm-hmm. Dan staat er een naambordje als het ware boven. Ook al zijn het dan logo's of tekens of sterretjes, wat het maar is. Sterren en strepen, ja. Maar je weet wie het is. Toch? Nou ja, dat is het. Waarom ook niet? We hebben eerder gelezen over Antichrist. En het beest en wat het maar was. En het beeld. En de naam, weet u nog? En het getal zijns naams en dat soort dingen. Je gaat het aan de buitenkant zien. Ja. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Je kan er ook uitlezen. En zij zullen duidelijk demonstreren wie zij dienen. En dan weet je wie zij vertegenwoordigen. En er komt dan ook nog bij dat het idee van rangen en standen. Dat haal ik nou aan uit de militaire dienst, uit het verleden. Maar in de samenleving kennen we het al helemaal niet meer. Hè? We hebben geen edelachtbaren meer. En geen, wat hebben we nog meer? Excellenties en zo, die hebben we allemaal niet meer. Dat mag niet meer. Je mag ook niet meer excellent zijn. Dat is allemaal afgeschaft. Het is allemaal plat geworden. Maar ik verzeker u dat in de 1000 jaren, in de inrichting van het koninkrijk, is er wel degelijk sprake van rangen en standen, zoals dat heet. Dat heb je nou helemaal voor een organisatie nodig. Zie? En aangezien wij het niet meer hebben, deugt onze organisatie dus ook niet meer. En ik heb het wel degelijk ook over Nederland als zodanig. We kennen die begrippen niet meer. Dat is moeilijk. Ja. Maar in de 1000 jaren zal het anders zijn. Of althans in het koninkrijk voor eeuwig zal het anders zijn. Vervolgens staat er en al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars nog licht der zon van nodig hebben. Want de Heere God verlicht hen. Hoe dat fysiek werkt, weet ik niet. Zou het u niet kunnen zeggen. Wat het betekent in de praktijk, weet ik uiteraard wel. Dat is niet zo moeilijk. Het betekent dat licht en waarheid zal de Heer nederzenden. Kent u de psalmen? Nou, wij moesten dat vroeger zingen op school. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Ik weet ook niet welke psalm het is. Maar het staat in de psalmen, zend Heer uw licht en waarheid neder. Ik heb er wat problemen mee als iemand het vandaag zingt. Want ik ben van mening dat zo'n jaartje of 2000 geleden daadwerkelijk ook gebeurd is. En dat God zijn licht en waarheid al lang heeft nedergezonden. Dat geldt ook voor Heer Ai. Waar het Ai voor is, weet ik ook niet. Maar het is Heer. Kent u die? Heer Ai?
Nee, het zal een titel zijn, maar.
Nee, nee. Heer Ai, maak mij uw. Jawel, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het is, ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van iemand die het vandaag zingt. En als het opgegeven wordt ergens, zal ik het rustig meezingen. Maar het neemt niet weg, dat meen ik ook. Maar het neemt niet weg dat fundamenteel dat al lang vervuld is. Want een van onze zegeningen, volgens Efeze 1, is dat God ons zelfs de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Enzovoorts. Toch? Want God heeft ons geopenbaard door zijn geest. En dat is weer een andere plaats. Hè? Dus ja, het gebeurt. Er is dus geen nacht meer, geen onwetendheid, geen duisternis meer. God heeft dat licht gezonden in de wereld, om zo te zeggen. En of het hoe dat fysiek gaat, dat weet ik niet. Al daar zal geen nacht zijn, er zullen geen kaars nog licht de zon van nodig hebben. Het is overigens de herhaling van wat wij al lazen in 21, Openbaring 21, vers 23. Er staat hetzelfde, zodat het kennelijk een belangrijk ding is. Want de Heere God, Jehovah Elohim, als het Hebreeuws zou zijn, 22 vers 5 weer. Want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. De indruk wordt gewekt dat deze uitdrukking hier herhaald wordt dus in vers 22 vers 5. Omdat het specifiek van toepassing is op die dienstknechten uit vers 3. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. Zullen zijn aangezicht zien, zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En de Heere God verlicht hen en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Hebben jullie tot zover? Dat betekent dat de uitspraak in ieder geval hier in 22 vers 5 niet van toepassing is op de gehele mensheid of zo. Misschien is het van toepassing op de hele mensen, maar dan zou je dat moeten lezen in 21 vers 22, vers 23. Maar hier gaat het specifiek om degene die de Heer dienen, uiteraard. En eigenlijk is dit het einde van het verhaal. Zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En opnieuw zeg ik, we lezen Openbaring 1... Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat was inderdaad 1 vers 6. En dit eindigt met, ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En opnieuw zeg ik erbij, in principe geldt dat niet alleen voor de gemeente, maar voor heel Israël, dat immers zo heet. Heerser, tsar, sar. Met God. Ze zullen als koning heersen. En dan niet maar de 1000 jaren. Dat waren uitspraken in hoofdstuk 20 nog. Dit zijn uitspraken die verstrekkender zijn. En die over de jongste dag heen getrokken worden in elk geval. Ze zullen als koning heersen in alle eeuwigheid. Want het koninkrijk zal geen einde nemen. Niettemin denk ik dat het meeste van wat hier staat toch heus beperkt wordt tot de 1000 jaren. Tot die laatste huishouding of bedeling, om zo te zeggen. Dat blijkt ook uit wat er verder volgt, dus ik kom er vanzelf op terug. Waarna dit boek en daarmee de hele Bijbel eindigt met een soort epiloog. Met wat hier in mijn Bijbel aangeduid wordt als waarschuwingen en beloften. Hij zeide tot mij, hij toonde eerst al deze visioenen, hij toonde mij een zuivere rivier, en nu in vers 6, hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw, dan wel geloofwaardig, want dat zou nog een heel goede vertaling zijn. En waarachtig, dat wil zeggen de waarheid. Deze woorden zijn getrouw en waar, had ook gekund. Het is de waarheid. En de Heere, de God der heilige profeten, dat wil zeggen, die Heere, die God, die voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, met dank aan Hebreeën 1, vers 1. Die God heeft zijn boodschapper, want bij engel lees ik hardnekkig altijd boodschapper. Dat lijkt mij een goede gewoonte, dat je niet meteen aan hemelse wezens denkt, hoewel dikwijls wel zo is natuurlijk. Maar het gaat om hun functie, meer dan om wie zij zijn. Heeft zijn boodschapper, zijn engel, gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Let wel dat er niet staat om de mensen te tonen hetgeen haast moet geschieden. Niet om de wereld, de volkeren, de heidenen. Nee, alleen degene die hem dienen. Ik weet niet of het zich ooit gerealiseerd heeft, maar de meeste nieuwtestamentische bijbelboeken zijn brieven. En dat is een literaire vorm, een brief. Maar die vorm is er omdat de essentie van een brief is dat die geadresseerd is. Dus niet bestemd voor iedereen, maar voor your eyes only. Heb je dat nog? Ja. Dat wil zeggen, het is voor een beperkte categorie. Het is niet voor de wereld bedoeld, het is alleen bedoeld voor de geadresseerde. En in het algemeen, kun je rustig zeggen, het demonstreert dat die inhoud van die brieven bestemd is voor de gelovigen. Voor zover wij een goede adressering hebben. Ik bedoel, Hebreeën heeft niet een adressering. Wel een hartelijke groeten en zo aan het eind van de brief. Maar aan het begin geen adressering. Het valt gewoon met de deur in huis. Maar voor zover wij een adressering hebben, is het gewoonlijk aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te, waar dan ook zijn, hartelijke groeten. Met mij gaat het goed, hoe gaat het met jullie? Toch? Zo is dergelijks. Genade en vrede, zei u van God. Maar ik spot er niet mee. Ik bedoel te zeggen, het zijn brieven. En je vraagt je, meteen, zou je moeten afvragen, aan wie is die geadresseerd? Staat er een afzender bij? Nee, die staat er meteen boven, meestal in een briefhoofd. Zo hoort het ook eigenlijk. Hè? Dat je eerst weet van wie het komt. Anders dan weet je tenminste of het de moeite waard is om het te lezen of niet.
Anders is het niet.
Nee, ik krijg brieven die lees ik echt niet. Die gooi ik meteen weg. Ja, ook e-mails, zeker wel. Gooi ik meteen weg, wil ik niet weten. Maar beantwoord ik ook niet, wil ik niet weten wat erin staat. Dat weet ik ongeveer wel, waar het over gaat. Weg ermee. Ja, zo gaan die dingen. Dat heeft een functie allemaal, hoor. Je hoeft niet alles tot je te nemen. Dat geldt voor het nieuws ook niet. En die krant ook niet bij het ontbijten. Hoeft ook niet, hè. Maar goed. Ja. Het is nieuwsgierigheid.
Nee, heb ik niet.
Maar kijk, dat zoveel ook weinig begrijpen van die brieven. Ja, dat laat zich raden. Als je niet behoort tot de geadresseerden, is het ook helemaal niet de bedoeling dat je het begrijpt. Zie? En van, in het algemeen staat er, de natuurlijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid, want ze worden geestelijk onderscheiden. Het is een andere mindset, mooi Nederlands woord, hè? Mindset. Er is een andere mindset voor nodig om het tot je te laten doordringen. Ja. Dit heet verandering van gemoed. In Romeinen 12. Wat verandert door de vernieuwing van uw gemoed. Van uw denken. En wat het beschrijft is een andere mindset. En het gaat erom dat men iets dan wel iemand anders zou dienen. En dan zou leren welke de goede en welbehagelijke wil van God is. En zou beseffen dat wij geacht worden een functie te vervullen. Niet in de wereld, maar in de gemeente. Onder gelovigen. In die samenleving. Zie? Maar goed. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig en de Heere, de God, de heilige profeet, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom, haastelijk. En wat het woord haastelijk betreft, wij denken dat het iets met een haas te maken heeft. He? En wij menen te weten hoe de hazen lopen, of zoiets. Wij lezen dan een nieuwere vertaling hebben, dat geloof ik ook, zie, ik kom spoedig. Maar dat is niet eens wat het woord haastelijk betekent. Het betekent zoveel als onverwacht. En het betekent ook dat als hij komt, is het spoedig. Dat wil zeggen snel. Dat bedoelde ik te zeggen. Maar of het nog kort of lang duurt voor hij komt, dat betekent het woord niet. Heb je dat nog? Maar als hij komt, is het met een grote snelheid. Maar of hij al begonnen is aan die snelheid, daar heeft er niks mee te maken. Ik hoop dat ik het nou duidelijk genoeg gezegd heb.
Zelfs dat hij verscheen in die kamer, ja, die op slot was.
Nee, dan is hij daar ineens, ja. Men zag hem niet binnenkomen, maar daar was hij ineens. Dat is haastelijk. Daar zit het idee in van onverwacht, maar dat komt omdat die beweging is te snel. Dat is ineens boem en dan, begrijpt u wel? Maar het zegt niks over hoe lang het nog duurt voor het gaat gebeuren. Dat is de echte gewone betekenis van dit woord. Dus ik kan het ook niet helpen, zo ligt dat. Zie, ik kom haastelijk. Zie, ik kom plotseling, had ook gekund. Zie, ik kom spoedig, had ook gekund. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Daar staat dus woorden, profetie, boek. En allemaal met een tweede naamval. De woorden van de profetie, van het boek, zo u wilt. Maar u wordt graag te begrijpen dat woorden en profetie en boek, dat eigenlijk drie keer hetzelfde is. En dat het dus maar niet gaat om ideeën, vermoedens, of visioenen in de moderne betekenis van het woord. Die zijn meestal vaag. Maar het is geschreven, het staat er, en het is omlijnd, het is vervat. Ik roep ook wel, het staat met zwarte lettertjes op wit papier. Ja, tegenwoordig drukken ze ook van die vage grijze lettertjes. Dat doen ze zodat oudere mensen het sowieso niet meer kunnen lezen. Wegens gebrek aan contrast. En met lettertypes die zeer doen aan je ogen. Dus, ik heb het daar niet op. Doe mij maar gewoon een Roman, heet dat. Hè.
Ja,
vooral een schreefletter, bedoel je dat? Vooral een schreefletter moet je hebben. Dat krijg je dat. Er is allemaal over nagedacht in het verleden. En wat goed is, moet je niet veranderen. Toch? If it ain't broken, don't fix it, zeggen de Engelsen. En die vind ik altijd geweldig. Als het niet stuk is, moet je het niet repareren. And never change a winning team. Maar ja, daar heeft Ajax. Nee, god, dat
niet
op. Voetballen. AZ had ik moeten zeggen. Maar toch maar. De woorden der profetie deze boeks. Dus niet het laatste wat erover gezegd wordt. Hoewel je helemaal aan het eind van het boek inmiddels bent. Maar het gaat erom dat het vast ligt. God heeft het vastgelegd in zijn woord. Zie? En ik, Johannes, zegt Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. Ik vind hem wel vermakelijk, omdat hij zijn brieven ook zo begint. Hij zegt, hetgeen wij dan gehoord hebben, gezien hebben, aanschouwd hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard enzovoort. Hetgeen wij dan gehoord en gezien en aanschouwd en getast hebben, dat verkondigen wij u. En hier zegt Johannes ongeveer hetzelfde. Ik ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. Het waren visioenen met toelichting. Het waren beelden met ondertiteling. Of zeg ik het dan verkeerd? Zoiets toch? Met tekst erbij, ja. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden. Vind ik ook krom Nederlands hoor. Wat ga je bidden? Aan. Om te aanbidden, ja. Viel ik neder om te aanbidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij, zie dat gij het niet doet. Dat zijn trouwens dezelfde woorden als in Openbaring 19, vers 10. Ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij, zie dat gij niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En hier staat, hij zei tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergene die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. Neem niet weg dat er enige twijfel over bestaat of het toch niet de Heer zelf is. Bij mij ook. Want ik denk toch dat het de Heer zelf is. Want hij zei toch, zie, ik kom haastelijk. In vers 7. Ik denk dat de gedachte, ik zeg het dus met terughoudendheid. Misschien zit ik ernaast, maar ik denk dat die engel wel degelijk de Heer Jezus Christus is. Maar men zou, ik weet dat het moeilijk is binnen een christelijke traditie met zo'n drie-eenheidsleer. Maar men zou kunnen begrijpen dat het werk van de Heer Jezus uit het verleden in zijn omwandeling op aarde, maar ook nu, sinds zijn opstanding, is de verheerlijking van God. En meestal zeg ik, de hoge priester is er om het woord van God te bewaren, te bedienen, te distribueren, wat het maar was. Hè? Dat is de hoge priester. Maar neem niet weg dat de hoge priester dat dan toch niet doet in onze dienst, om ons het woord bij te brengen. Hij doet dat wel. Maar hij doet het in dienst van degene die hem gesteld heeft. Dat is Hebreeën 3 bijvoorbeeld. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Heb je dat nog? En hij zelf was degene die zijn aardse loopbaan afsloot met de woorden, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd, het is volbracht, zei hij. Ik heb voleindigd, Johannes 17, het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dus als er iemand verheerlijkt zou moeten worden, van ons standpunt uit is het de Heer Jezus Christus. Maar van zijn standpunt uit is het God. Waarbij de Heer Jezus dan weer het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Dus het blijft een kwestie van welke kant je dat beziet. Maar kijk, als de Heer Jezus Christus het hoofd is van ons, van de gemeente. Oké, als hij de hoge priester is van een priesterlijk volk waartoe wij behoren. Dan is het zo dat onze aanbidding onder zijn leiding gericht is op God. Heb je dat? En ik ben geneigd, omdat dit redelijk moeilijk voor te stellen is wellicht, ben ik geneigd om daarnaast te leggen schriftgedeelte als 1 Korinthe 15, waar, dat is een omstreden schriftgedeelte, om dezelfde reden, maar waar staat in 1 Korinthe 15... dat ooit het einde zal zijn van de opstandingen, Wanneer hij, vers 24 van 1 Korinthe 15, wanneer hij, Christus, het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dan vers 28, en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. Daar vind je toch een soort terugtreden van wat wij de Zoon noemen, wat hier ook de Zoon genoemd wordt trouwens, dus Thoma, waaruit je zou kunnen bedenken dat die Zoon dus een soort tijdelijke manifestatie is van wat wij dan de Vader noemen. En dat het een functie is die vervuld wordt, opdat het werk Gods gedaan zal worden en dat een eind komt aan die functie als zodanig als het voltooid is. Niet dat er dan niet meer iemand is die wij kennen als Jezus van Nazareth, maar het is gewoon een van de titels van God zelf. Maar dat is nu ook al zo. Ja. Toch?
Maar de Zoon was toch ook het woord?
Die dingen komen uiteindelijk bij elkaar. En daarom heet het op dat God zal zijn alles en in allen. Al moet ik zeggen dat deze uitdrukking, las ik nou voor mijn beurt? Nee. Dat God zou zijn alles en in allen, dat die uitdrukking kennen wij ook als dat Christus zou zijn, alles en in allen. Uit Colossense 3. Meen ik. Ja, het is een beetje bluf, want ik weet het nooit helemaal zeker meer tegenwoordig, maar ik dacht Colossense 3. Dat Christus zal zijn, alles en in allen, waarvan je altijd nog kunt zeggen, ja, daar wordt het beperkt tot de gemeente. Oké, prima. Goed. Maar het gaat erom dat wij echt heus maar één God hebben, hoor. Zie? En voor zover er één boodschapper is van God, is hij het die genoemd wordt het woord Gods. En dat was ook in Openbaring 19, meen ik. Zijn naam geschreven, namelijk het woord Gods. Dat is wat het is. Maar hoe dan ook de strekking van het vers is, dat men God zou aanbidden. En dat is nog wat er staat in vers 9.
Maar de Zoon is het vlees geworden woord.
Nou ja, zoiets.
Dat is al een eenheid.
Zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en degene die de woorden des boeks, deze boeks bewaren, aanbid God. Je hebt natuurlijk ook die teksten in Handelingen bijvoorbeeld, waar Paulus en, was het Paulus en Barnabas of Paulus en Silas? Dat weet ik nou zo gauw niet meer. Beschouwd werden als goden. En dat Paulus ook moest afstoppen en zeggen, nee, ho. Want wij zijn ook maar boodschappers. En dat was het dan. En dat hier fungeert dat op dezelfde wijze. Vervolgens, het gaat om degenen, vers 9 nog steeds, degenen die de woorden deze boeks bewaren. Ik ben van uw mededienstknecht, uw broederen, de profeten, degenen die de woorden deze boeks bewaren. Je kan niet ontkennen dat dat een beschrijving is van Christus in elk geval. Zo zonder meer. En verder moet ik zeggen dat daarmee met die woorden weer de nadruk gelegd wordt op vers 7 alsnog. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Eerder al werden wij aangemoedigd om de profetieën te bestuderen, met name profetisch woord dat zeer vast is, en met name ook dit Bijbelboek, maar dat stond meen ik al in hoofdstuk 1. Omdat het onze hoop en verwachting richt op de toekomst en niet op vandaag. gaat er niet om of de Heer vandaag voor ons zorgt en of het ons vandaag een beetje voor de wind gaat. Het gaat erom dat God beloften gedaan heeft met betrekking tot een plan dat Hij uitvoert. En wij zouden onze hoop en verwachting daarop stellen. En hoe dan ook, wat ons ook overkomt, daar hebben we deel aan. Nu reeds, maar zeker in de toekomst. Dat kan niemand ons afnemen. Vers 10. Hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. De tijd breekt aan. Waarin ik meteen lees dat je dit Bijbelboek moet leggen naast het boek Daniël. Dat staat er niet, maar dat is mijn conclusie. Want het boek Daniël eindigt met verzegelde woorden deze boeks. Want het is nog tot de tijd van het einde. En zo, dat kent u toch, of niet? In ieder geval is het Daniël hoofdstuk 12, het laatste hoofdstuk. Vers 4. En gij Daniël sluit. Leuke, gij Daniël, we lazen het. En ik, Johannes. Je krijgt parallellen, ja. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. En als je die gelezen hebt, dan begrijp je dus Openbaring 22, vers 10. Verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Welke tijd? Die van het einde. Ja. En in Daniël, velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden, enzovoorts. Maar het was een verzegeld boek. En dit Bijbelboek, daarvan staat, verzegel het niet. Dat wil zeggen, het is open, toegankelijk voor ieder die wil. En daartussendoor moet ik u zeggen dat de Heer Jezus zelf, als het ware plechtig, het lint doorknipte. U weet, dat is een plechtige regeringshandeling. Die de koning toekomt. Nou ja, volgens prins Klaus in de tijd. Die noemde dat de core business van het koninklijk huis. Hij werd er ook niet vrolijk van, moet ik zeggen. Maar dat was toch.
Ja.
Dat knipte hij zijn stropdas af. Linten doorknippen, ja. Komische man. Maar de Heer zei, wanneer gij zult zien, Matteüs 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, de gruwel der verwoesting namelijk, staande in de heilige plaats, wanneer gij zult zien waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dat als dan, enzovoorts. En daarmee opende de Heer feitelijk het boek van Daniël. Daar komt het op neer. En daarna vinden we in nieuwtestamentische boeken meerdere malen verwijzing naar Daniël. En uiteindelijk in Openbaring zelfs veel. Hebben jullie dat nog? Het boek is niet langer verzegeld. En ik bedoel dat nu in overdrachtelijke zin, uiteraard. De profetieën zijn te begrijpen, zijn na te speuren, enzovoorts. Mede omdat iets als de verborgenheid inmiddels geopenbaard is. En dat biedt meteen ruimte voor de exegese, de uitleg, het uitrollen van het boek Daniël. Omdat wij dan begrijpen dat inderdaad die profetieën uit Daniël eigenlijk onze tegenwoordige bedeling overslaan. En daardoor zijn ze wat moeilijk te volgen. Maar nu we weten dat daar wat tussen zit, zijn ze niet meer moeilijk te volgen. En dat betekent dat het niet meer een verzegeld boek is, maar dat het begrepen kan worden. En daarna hebben wij natuurlijk in de loop der tijd gedemonstreerd dat Daniël in het licht van Openbaring, en in een voetnootje, het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament, dat Daniël in het licht van het boek Openbaring een betrekkelijk simpel boek is. Daar is eigenlijk weinig moeilijks aan. En soms dan zeg ik, ja, het is een van die boeken waar ik nauwelijks aantekeningen van gemaakt heb in de loop der tijd. Omdat ik het niet nodig vond. Dat lees je en dat begrijp je dan. Sorry, ik weet wel dat dat niet voor iedereen geldt. Maar verhoudingsgewijs, kijk, van de psalmen heb ik ook niet veel aantekeningen. Het zijn 200 pagina's, zag ik van de week, precies. 150 psalmen, 200 pagina's. En het zijn alleen maar hele losse aantekeningen. Maar er zijn bijbelboeken waar ik zo goed als geen aantekeningen van heb. En vreemd genoeg, daar hoort Daniël bij, daar hoort Openbaring bij. Eenvoudig, omdat als je allebei die boeken een beetje kent, dan leest het achter elkaar weg. Dat meen ik echt. Het is geen arrogantie, zo zit het gewoon. Het zijn inmiddels bekende begrippen enzovoort. En het een dekt het ander. En wat in het ene niet staat, staat in het andere wel en andersom. Je moet alleen erkennen dat het woord van God is. Het ene zowel als het ander en daarmee één geheel is. Als je dat niet erkennen wil, ja, dan blijven het gesloten boeken. Allebei, Openbaring ook namelijk. Maar het is geen verzegelboek. Dat in tegenstelling tot gangbare opvattingen over het boek Openbaring. U weet wel, die van, dat is zo'n moeilijk boek, dat is vol met Joodse symboliek. Suggereren dat de Joden het dus wel begrijpen. Maar die kennen het niet eens. Dat mogen ze niet eens trouwens. Maar goed, en bovendien is het geen Joodse symboliek. Wat een onzin. Het is hooguit Bijbelse symboliek. Dat is waar, maar dat is niet alleen in het boek Openbaring. Nee, dat men het niet begrijpt, is omdat men de voorgaande 1000 of meer bladzijden, minstens 1100, niet gelezen heeft. Althans, daar geen interesse in heeft. En dan leest men de afloop van het verhaal en heeft geen idee waar het over gaat. Laat staan dat men de taal begrijpt. Want dat is natuurlijk ook zoiets. Het is taal van de Bijbel. Het is de taal waarvan de auteur zich bedient. En die moet je leren verstaan, moet je leren lezen. En aldoende leert men. In principe is dat ook niet een moeilijk ding. Je moet er gewoon, eigenlijk moet je dat van jongs af aan doen. Zo hebben wij Nederlands geleerd. Voor zover wij Nederlands geleerd hebben. Maar vooruit maar weer. Of Gronings, of wat het maar was. Toch, dat gaat vanzelf. Ik vind dat komisch om te zien. Van mijn eigen kinderen herinner ik het niet, maar van de kleinkinderen wel. Van hoe ze alles napraten, elk woord nazeggen en oefenen. En soms wel 3 keer om het goed uit de keel te krijgen. Enzovoort. Dagelijks leren ze nieuwe woorden bij, beginnen zinnen te bouwen enzovoort. Er is niemand die ze de grammatica bijbrengt of wat dan ook. Laat staan de spelling. Maar ze leren dat vanzelf. Dus kom mij niet aan met te zeggen het is moeilijke taal of statenvertaling is te moeilijk. Wat een onzin. Je moet het gewoon lezen en gebruiken. En verder bijbelstudiebijeenkomsten bezoeken leer je vanzelf Nederlands. Daar ben ik serieus van. Maar goed. Het is geen verzegeld boek. Want de tijd is nabij. Eigenlijk, de tijd is aangebroken. Dat woord nabij in de Statenvertaling heeft niet de betekenis van ergens in de buurt of onder handbereik of zo. Het wil zeggen, het is hier en nu. U weet wel, dat is Efeze 2 waar staat, gij die eertijds verre waart, zijt niet maar wat dichterbij gekomen. Maar zijn nu nabij gekomen. Dat wil zeggen, gij die eertijds vreemd waart van het burgerschap Israëls. Vervreemd staat het trouwens, maar goed. Gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls. Gij zijt niet meer in die positie. Gij zijt nu nabij gekomen en geworden medeburgers. Ter heilige huisgenoten Gods en wat het maar wezen mag. Dat wil zeggen, dan heeft men een deel aan. En als hier staat, de tijd is nabij, betekent het, de tijd is aangebroken. Is bezig, wij leven erin. Welke tijd? Nou, de tijd waarover Openbaring spreekt. En ik weet wel dat het lang geleden is dat we hoofdstuk 2 en 3 bespraken. Maar hoofdstuk 2 en 3 beschrijven onze tegenwoordige bedeling nog, voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Maar het is wel de tijd waarin het lam op de troon is, waarin het lam de sleutel heeft van de hel en de dood, de sleutel Davids en wat er wel was, en dat hij de alfa en de omega is, het begin en het einde. Iets wat wij in de volgende versie hier ook lezen, maar ik probeer de hoofdstuk 1 te citeren van Openbaring. Die tijd leven wij al. Zie? De eindtijd heet dat. In het Oude Testament. Daar leven we in. Dat is niet maar van gisteren of eergisteren of iets dergelijks. Dat is al 2000 jaar zo dat we in de eindtijd leven. Namelijk officieel sinds de opstanding van Christus. Nou ja, sinds de verheerlijking van Christus. Dat is inclusief zijn hemelvaart bedoel ik. Hè? Dat is wat het is. Die tijd is aangebroken, we leven erin. En voor de rest, die onrecht doet. Dit zijn geen populaire teksten hoor, wat nu volgt. Nee, niet voor de Calvinisten, laat staan voor de Rooms-Katholieken. En voor de evangelischen ook niet, wat het ook wezen mogen. Er staat die onrecht doet, er staat niet dat hij ermee ophouden. Er staat die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. Impliciet nog vuiler, dus, hè? Nog meer. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. U weet toch, wij zijn als gelovigen gerechtvaardigd in Christus en wij zouden de rechtvaardigheid, gerechtigheid mag ook, dat is hetzelfde, wij zouden die dienen. En we zouden onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid, dat is Romeinen 6. In plaats van wapenen der ongerechtigheid, namelijk der zonde. Enzovoorts. Dus dan word je nog rechtvaardiger, om zo te zeggen. Het is wat beschreven wordt. En die heilig is, gewijd aan de dienst van God, betekent het. Dat hij nog geheiligd worden. Alsnog. En dus in de praktijk nog heiliger worden. Dan zeg ik het iets eenvoudiger dan het er staat, maar toch is dat de consequentie. Waarna weer volgt, zie ik kom haastelijk. En nu met de toevoeging, en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Want het blijft zo, dat onze zaligheid, wat ik bedoel eigenlijk onze wedergeboorte als zodanig, niet een einddoel is, maar integendeel, het is de beginstreep. En ik zeg dat met nadruk, omdat in alle religies, en ook in het christendom als religie, de idee bestaat dat wij hier dit leven leven, om ooit en een keer aan gene zijde, ik kan die uitdrukking toch, gene zijde, internamaals, wat een woord, om daar een beetje fatsoenlijk aan de goede kant terecht te komen. In wat het maar wezen mag, daar. En dus in een christelijke variant, wij hopen zalig te sterven. Of beter nog, we hopen te sterven in de hopen des eeuwige levens. Die heb ik uit rouwadvertenties opgedaan. Ik zie ze tegenwoordig niet meer, maar dat komt omdat ik geen christelijke kranten meer lees tegenwoordig.
In hoge
sterven. Ik wil op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt. Nou ja, dat is moeilijk genoeg. Maar dat, okay, dat doet er nou niet toe. Maar die is, dan staat er in zo'n rouwadvertentie gestorven in de hopen dus eeuwige levens. Ze beschouwen het dus, het eeuwige leven als een eindpunt. Ja, dat is het niet. En voor zover het wedergeboorte is, ja, geboorte is het eind van de zwangerschap. Maar het is toch het begin van het leven. Als alles wat adem heeft levend is, dan begint het leven toch bij de geboorte. Als je eerst de adem inademt, toch? Adem, geest, neshama, leven, wat het maar is. Wedergeboorte, zaligheid, behoudenis, voel hem heten mag, is niet iets wat je hoopt te bereiken, is iets wat achter je ligt als het goed is, van waaruit je leeft. En de bedoeling is om daarna, en dus de rest, de dagen die ons over zijn in het vlees, zei Petrus, om daarin de Heer te dienen. Als heiligen, als rechtvaardigen, enzovoorts. Dat is de bedoeling. Waarom ook niet? Dat is toch ook de bedoeling eigenlijk in essentie van de schepping als schepping Gods. Dat die schepping er is om de schepper te dienen. Daar valt toch weinig aan uit te leggen. Ja, en de bedoeling van onze levens als kinderen Gods, als nieuwe schepselen in Christus, is dat we hier, zolang we hier zijn, maar ook daarna, de Heer zouden dienen. En wat hier staat in ja, het is dichterlijke taal gewoon. Wat er staat is, ja, er zijn er die onrecht doen, maar laat maar. Wat moet je eraan doen? Er zijn er die vuil zijn. Ja, die worden nog vuiler. Maar hij hoort in het rijtje van, laat de doden hun doden begraven. Daar heb je ook nog iets om over na te denken. En je leert er vanzelf weer taal door, hè? Laat de doden hun doden begraven. Wat wordt daar nou weer onder verstaan? Maar dat betekent gewoon, die wereld is die wereld, daar horen wij niet bij. En iemand zei, maar we hebben toch een woord voor de wereld. Dan moet ik vragen, waar heb je dat vandaan? Dan komt het uit een lied natuurlijk. Maar, en het was ooit de slogan van de EO. EO, EO. We hebben een woord voor de wereld, maar we hebben geen woord voor de wereld hoor. Ligt niet. Wij hebben een woord, dat is juist. Maar niet voor de wereld. We hebben het woord ontvangen om de Heer te dienen. En wie dat zou willen, die dat zoekt, kan bij ons terecht. En dat is niet voor de wereld. Het is voor degene die wereld ook zat zijn. En die ook wel eens uit die draaimolen willen. Eindelijk. Omdat ze misselijk van de limonade zijn. Of hoe dat lied maar precies luidt, toch? Nou ja. Maar ik meen het echt serieus hoor. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten, niet aan de wereld. En de evangeliepredik is een oproep om eruit te stappen. Als je dan zegt, ja, maar het is dan gericht aan iemand die in de wereld is, zeg ik, ja, oké. Maar als je zegt, we hebben een woord voor de wereld, suggereert dat het is voor de benefit, voor het zoiets, voor de terwille van, voor de zegeningen van de wereld als zodanig. Maar dat is niet zo. Voor zover zoiets bestaat, komt het pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan worden wat rollen omgedraaid. Maar in onze dagen is de Heer uit de wereld en hij roept er ons uit. Vandaar dat kerstfeest toch een soort vaste is. Want men viert dan dat de Heer tot ons komt en God met ons, Emmanuel en wat het maar is. En het wekt de indruk alsof de Heer in ons midden zou zijn en kwam en enzovoort. Ik moet u zeggen, voor zover hij kwam in het verleden was het om ons daaruit te leiden. Om ons te halen. En als hij in de toekomst komt, begint het ook met dat hij begint met ons hieruit te halen. Heb je dat nog? Dat is zijn tegenwoordige werk. En de oproep is dus, laat ons dan tot hem uitgaan. Hebreeën 13. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ik kan het niet helpen, we hebben geen andere boodschap dan dit. En ik heb er persoonlijk ook niet de minste bezwaar tegen, hoor, overigens. Zoiets. Want ja, Voor de wereld? Je zal toch de wereld moeten verbeteren, zeg?
Nou,
dat is toch geen begin aan? Nee, dat is toch niet te doen? En voor wat de Heer Jezus zelf betrof, in zijn eerste komst, om zo te zeggen, die deed dat toch ook niet? Die bemoeide zich toch ook niet met de wereld? Die bleef daar verre van de conventies van de wereld als zodanig, verre buiten de traditie. Ik weet wel dat sommigen dat anders willen maken, maar in de Bijbel is het niet anders. Hij was onaangepast, ging zijn eigen weg, die hij van God ontvangen heeft, de loopbaan die hem van Gods wegen was voorgesteld, met dank aan Hebreeën 12 vers 2, enzovoorts. En hij kreeg kritiek van alle kanten, zelfs van zijn eigen discipelen. Heb je dat nog? En vervolgens werd hij te dood gebracht, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Nee, niet alleen bij zijn geboorte niet, maar overdrachtelijk, en die is veel belangrijker, in zijn volk niet, onder de zijnen niet en in de wereld niet.
Ze wilden geen koning over ons.
Ze wilden hem niet, dat is het. En het is in onze dagen nog zo. En de Heer ging de wereld uit en in de nacht dat hij verraden werd, zijn laatste woorden voordat hij ter dood gebracht zou worden, zei hij: de wereld zal u haten, zei hij tot zijn discipelen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. En dat is omdat we van de wereld niet zijn. Dat ben ik niet, dat zijn jullie ook niet. En als je het wel was, zou de wereld je lief hebben. Maar dat is niet zo. Heb je dat nog? Wij worden niet uitgezonden om in de wereld iets te betekenen voor de wereld. Dat heeft men ervan gemaakt. En daarmee heeft men het wezen van evangeliepreliking feitelijk verloochend. Ik heb niks tegen dat wij goed werk doen in de wereld. Ik heb niks tegen sociaal werk of ander werk wat gebeurt onder het label van zending, christelijke zending. Zo heb ik allemaal niks tegen. Maar de essentie moet zijn de prediking van het woord van God. En dat je daarnaast nog het een en ander doet. En dat is prima. Dat is ook bijbels, denk ik. Maar als het alleen dat is en de boodschap verdwijnt. En dat is het geworden, hè? In het tegenwoordige christendom. Dan is het gewoon de wereld. Daar hoef je niet een christen voor te zijn, bedoel ik. Om je naaste lief te hebben. Om aardig te doen tegen alle mensen. Om vrede te bewaren met iedereen. Zoveel mogelijk en dat soort dingen. Daar hoef je niet een christen voor te zijn, hoor. Echt niet. Nou ja. Wij horen niet bij die wereld. En daarom staat er, dat is de strekking van vers 11, die onrecht doet, laat maar. Die vuil is, laat maar. Die rechtvaardig is, dat hij rechtvaardiger wordt. Dat betekent dat wij ook als kinderen God steeds verder buiten die wereld komen te staan. En ik denk ook, naarmate wij de Heer leren kennen en naarmate wij hem dienen, naar diezelfde mate vervreemden wij van een wereld die we ook steeds beter leren kennen dan, omdat het er tegenovergesteld is. Heb je dat nog? En word je daar vrolijk van? Nee, daar word je niet vrolijk van. De prediker zei, veel weten, veel kennis is veel smart. Dat schiet ook niet op. Dat hebben oppervlakkige mensen voor, zal ik maar zeggen. Die weten van niks, het interesseert ze ook niet.
Ignorance is bliss.
Maar nu, hè? Ja. Zo gebeurt dat. Maar dan weer, zie ik kom haastelijk en mijn loon is met mij. In dit geval staat erbij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Het wemelt van de schriftplaatsen die eronder afgedrukt zijn. Waarvoor ik vanavond geen tijd heb meer. Maar het is namelijk een vast gegeven in de Bijbel. Dat zo is. Alleen het betekent niet dat je je zaligheid als zodanig, je eeuwig leven of hoe het mij heet mag, kunt verdienen. En dat je loon is, dat is niet zo. Het is namelijk uitsluitend enkel alleen 100% uit genade. Maar naarmate wij de Heer dienen, zijn woord bewaren en de woorden der profetie deze boeks bewaren, voor die termen maar luiden, Naar die mate zullen wij door de Heer ook daadwerkelijk beloond worden. En naar die mate is hij zelf trouwens ook beloond geworden. Want de woorden, mijn loon is met mij, komen wij wel degelijk ook in het Oude Testament tegen. Zal er toch wel bij staan, mag ik hopen. Nou, ik zie hem nog niet, maar oké. Okay. Maar je kunt dat in het Oude Testament ook lezen, dat de Heer zegt dat hij komt en zijn loon is met hem. Maar dat is dan niet in dat, die gevallen niet eens het loon voor zijn personeel, maar zijn eigen loon. Mijn loon is met mij.
Het is toch de gemeente?
Niet uw loon is met mij, hoewel dat hier wel de strekking is, om een ieder te vergelden enzovoort. Maar het is in de eerste plaats het loon dat hem vergolden wordt. Als ik praat over mijn loon, heb ik het toch over niet uw salaris, maar over het mijne? Of niet dan? En als de Heer spreekt over mijn loon, heeft hij toch over wat hij verdiend heeft, of wat hem vergolden is geworden aan de vreugde die hem voorgesteld was. En zijn loon is voor zijn aangezicht, Jesaja 49, staat het erbij? Ik kan,
40 vers 10 of 42.
Jesaja 49, citeerde ik nu. Nou ja, misschien kom ik er nog op terug. Jesaja 40 vers 10, ja die ook. Het andere is Jesaja 62 vers 11. Staat in mijn Bijbel niet, maar in mijn aantekeningen zie ik het ineens staan. Dus, kom maar. Zijn loon. Maar het idee is waar men God dient, waar men de Heer dient, zal men daar loon voor ontvangen. En dat het van doen heeft met de bediening van zijn woord, wordt meteen geformuleerd in, ik ben de Alpha en de Omega. U weet, dat zijn de eerste en laatste letters, Alpha en Omega. Van het alfabet. De term Alpha Z zou waarschijnlijk beter zijn, maar toch? Maar ja. Alpha en Omega. De eerste en de laatste. Of gewoon het begin en het einde. Dat zijn drie van die termen. Die zijn trouwens ook aan het Oude Testament al ontleend. Aan Jesaja. En in Openbaring 1 kwamen ze al een paar keer tegen. Eigenlijk is het zo dat met die woorden van vers 13 weer teruggegrepen wordt op vers 7. En daarmee is het het bruggetje naar vers 14. Dit zal ik even herhalen met totaal andere woorden. Ik bedoelde te zeggen dat vers 8 tot en met 13 een parenthese is. Dat betekent letterlijk dat het tussen haakjes staat. Dat het een tussenstelling, parenthese. Een tussenstelling is. En dat je vers 7 moet vervolgen in vers 14. Dan wordt het, zie ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Heb je dat? Het gaat gewoon verder met zalig is hij, zalig zijn zij. Zalig is hij in vers 7, zalig zijn zij in vers 14. En vers 8 tot en met 13 is dus als het ware een zijlijn, een parenthese. En daarbij gaat het dan inderdaad over dat woord. Dat we ontvangen hebben, dat boek, de woorden deze profetie. Dat we ontvangen hebben waarmee wij God zouden dienen, waarvoor wij loon zouden ontvangen. Een loon dat hij brengt in zijn wederkomst. En in vers 13 ga je dus weer terug naar dat boek waarbij de Heer zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Letters dus. En in Openbaring 19, dat we net even opzochten, daar lazen wij die uitdrukking over het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. In verband met de woorden, ik viel neder voor zijn voeten om te aanbidden. En toen zei hij, nee, doe dat niet, want, enzovoorts. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En hier vinden we diezelfde soort woorden. Doe dat niet, maar aanbid God. Want de profetieën getuigen van Jezus. Die is namelijk de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zie? En bij die woorden zouden wij blijven, de woorden der profetie deze boeks, uit vers 7, dan wel bij zijn geboden, dat is het woord uit vers 14. Waarbij geboden naar Johannitisch gebruik gewoon staat voor al wat God gesproken heeft. En Johannitisch gebruik, daar bedoel ik mee dat Johannes daarover ook schrijft in zijn brieven. Daar vind je die uitdrukking ook, zijn geboden doen, zijn geboden bewaren. Maar dat betekent gewoon dat wat hij geboden heeft, dat is zijn woord. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Die zijn woord bewaren, die zijn woord liefhebben, heet het zelfs in 1 Johannes. Want dat is de kenmerkende positie van gelovigen. Volgens de brieven van Johannes, een gelovige herken je aan liefde voor het woord en liefde voor de broeders. Dat wil zeggen voor de medegelovigen. Nou ja, voor al die anderen die het woord lief hebben. Want dat woord verbindt ons met God, met de levende God, met de levende Christus, maar daarmee ook daadwerkelijk met elkaar. Maakt ons tot één, dat is wat ons verbindt. Er valt weinig aan uit te leggen. Johannes zegt gewoon, dat is het woord waarin wij zouden wandelen in dat licht daarvan, en dan hebben wij gemeenschap met elkander en met God en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is 1 Johannes 1. Dan zullen we het voor vanavond daarbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, te mogen wandelen in dat licht, in die waarheid die u hebt nedergezonden. Dat woord, dat profetisch woord, dat schijnt als een licht in onze van nature duistere harten. En we danken u dat dat licht ons leidt tot u, ons spreekt van u en ons plaatst in gemeenschap met u en met elkaar. We danken u voor dit profetisch woord dat zeer vast is. Voordat u ons niet in die duisternis van deze wereld gelaten hebt, maar in tegendeel dat u zich aan ons bekend maakt en zegt wat u doet, gedaan hebt en zult doen, opdat wij ons daaraan zouden onderwerpen en opdat wij daarin betrokken zouden worden als uw kinderen en daarmee als uw dienstknechten en zelfs als uw zonen in de toekomst. Wij willen u daarom dankzeggen voor deze avond en ons bij u aanbevelen. Wees u ons nabij, richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.